Deze week in de podcast Pap Moet Het Doen hebben we nieuws van de Roddelpiet. We beginnen namelijk met een korte nabeschouwing van Maartens hulp Sinterklaas ervaringen. Tim rent gillend weg bij een piratenfeestje en we blikken vooruit op de rol van papa's in de toekomst. Wat bedoelen we eigenlijk met een thuisblijfvader? Hoe verdelen we de taken? En hoe zorgen we ervoor dat dit naast de vrouwen ook een mannenonderwerp wordt? We sluiten af met Jochem Meijer, die vertelt je namelijk waar je geluk kunt vinden. En dat is niet onbelangrijk met de feestdagen voor de deur. Op je gezondheid.
Hoi, hallo en welkom. Je luistert naar de podcast Papa Moet Het Doen. De podcast voor alle vaders die denken dat ze het allemaal alleen moeten doen. In elke aflevering delen we verhalen, tips en grappen over het zware leven van een vader aan de nu. Luister mee en ontdek dat je niet alleen bent in de uitdagingen van het vaderschap.
Wat is dit nou weer? Dat is ook helemaal niet waar allemaal. We maken nooit grappen.
Nou, we moeten toch wel eens lachen. Ik heb een robot gevraagd om een introductie te schrijven, een openingswoord voor de podcast Papa Moeten Doen.
Heb je daar nog enige context bij gegeven?
Ja, dat het kort en grappig moet zijn.
Maar dit is dus wel best knap, hè, dat hij dat eruit uitpoept eigenlijk.
Ja, ik zat alleen te denken, het was niet heel grappig. Het enige wat ik ingezet heb is dat wij grappen vertellen. Dus the pressure is on, zeg maar.
Het is, ja, thanks, het is niet dat de intro de grap is.
Thanks, bot. Ja, nee, maar iedereen doet dit tegenwoordig. Want je kan gewoon daar naartoe gaan en dan kan je gewoon zeggen van, we maken een werkstuk voor 800 woorden over waarom vaders zo belangrijk zijn in het leven van hun kinderen.
Ik zag voorbij komen op Twitter dat die bot wel heel vaak overspannen is.
Ja, hij was nu ook altijd, ja. Maar als hij dan eenmaal doet, dan is het wel echt een enkele lutte seconde.
Ja, dus voortaan kunnen wij misschien ook gewoon een heel script laten uitdraaien. Dat zouden we kunnen doen. Volgende keer doen we gewoon een script. Dan geven we als opdracht, maak een podcastscript voor twee vaders met grappen erin en nuttige weetjes.
Nou, interviews doet hij wel. Ik zag iemand die had ingetipt van, ik wil graag een interview afnemen met die en die. Doe 10 vragen van, zeg maar, heel makkelijk naar heel kritisch. Nou, dan komt daar wel in ieder geval iets uit wat enigszins bruikbaar is. In ieder geval goed genoeg voor deze podcast, dacht ik zo.
Ja, precies.
Maar hey, iedereen die denkt, wat is hier aan de hand? Nee, we zijn gewoon thuis blijf papa Tim en thuis werkt papa Maarten.
Leuk dat je er bent.
Yes. En de kop is eraf. In ieder geval de kop van de feestdagen. En ik heb begrepen, Maarten, van... jij kent hem misschien. De Roddelpiet.
Mm.
Dat jij druk bent geweest als hulp Sinterklaas.
Ja, ja, niet de Rommelpiet, maar de Roddelpiet. Die ziet ook alles. Ja, we hadden het vorige keer al even over. Maar ik was gevraagd om hulp Sinterklaas te zijn.
Ja.
En hadden we het nou vorige keer over gehad hoe dat zo gekomen was?
Nee, je hebt niet verteld.
Dat was wel heel geestig. Ik was dus toevallig in mei vorig jaar op een bruiloft in Londen.
Niet in Madrid.
Nee, dat is heel internationaal. Dus een bruiloft in Londen van een Nederlander en Amerikaanse die gingen trouwen.
Ja.
En ik werd daar als Nederlander aan de tafel gezet bij het diner met andere Nederlanders.
Uiteraard.
En nou wil het feit dat hij toevallig veel mensen uit Rotterdam kende waar ik woon. Hmm. En ik werd naast iemand gezet. En wat bleek nou? We kwamen er eigenlijk binnen een paar minuten achter dat zijn kinderen ook op de kinderopvang hadden gezeten waar mijn kinderen nu zitten.
Ja.
En hij bleek dus in de afgelopen jaren de hulp Sinterklaas daar geweest zijn. Dus ik had binnen 3 minuten dat ik hem in Londen toevallig tegenkwam, had ik foto's van hem met mijn kinderen op schoot op mijn telefoon.
Oh, oké.
Dus dat was wel geestig. En toen heeft mijn vrouw dus na een aantal flessen champagne de kleuterleidster, zeg maar, van de opvang gewhatsappt, dat ik dat wel dit jaar ging doen.
Want hij, zeg maar, voormalig hulp Sinterklaas was er wel aan toe om de staf over te geven, zeg maar.
Ja, ja, zijn kinderen waren daar dus, zaten er dus per dit jaar niet meer op, want die, ja, zij gingen er verhuizen. Maar dus hij kon het niet meer doen.
Nee.
En dus nu heb ik dat gedaan. Dus ik had datzelfde slechte pak aangekregen.
Ja, want het is niet custom made, zeg maar, zo'n pak.
Nee, helemaal niet. En dat is dus ook echt zoiets. Ja, ze hadden het dan volgens mij nog wel naar de stomerij gebracht, beweerden ze. Maar het was ook wel een pak wat al een tijdje meeging. En ik kwam er dus ook binnen. En toen was het, daar ligt het. Het heeft ook heel veel attributen, hè? Hij is nu weg, maar je moet maar eens naar Sinterklaas kijken. Die heeft heel veel dingen. Dus het is een soort onderjurk. Uh-huh. En het is zo'n soort ja, hoe heet dat? Met van die banen om je nek. En
ja, zo'n soort sjerp of een soort sjaalachtig ding. Ja. Ja,
en dan heb je natuurlijk ook nog die baard en die hele toestand op je hoofd. Het is allemaal best veel onderdelen.
Handschoenen.
Ja, ja.
Want
Sinterklaas
is het zelf niet het vuile werk, hè?
Nee, zeker. Ja, en er zit zelfs een ring natuurlijk ook bij. Hij heeft altijd zo'n soort zegelring. Oh. Maar die was in dit geval dus zo dat ik eigenlijk continu bij iedereen bleef haken ook. Het ging eigenlijk allemaal helemaal niet zo goed. Maar ik vond het wel grappig. En het feit wel dat je eigenlijk dus ook niet zelf hoeft te doen. Want die kinderen zijn ook allemaal best wel gespannen gewoon. Dus het is in die zin ook allemaal...
Ja, je gaat gewoon zitten en het gebeurt, zeg maar.
Ja, precies. Ja. Ja, misschien kunnen we daar meteen mijn papa een momentje van maken.
Ja, oké. Okay.
Ja, nee, want ik was dat dus. Misschien een soort kleine trigger warning, want ik zal mijn best doen. Maar als er zeg maar kinderen luisteren die op het randje zitten, dan...
Eventjes de oortjes bedekken.
Even misschien de oortje dicht. Ja, wat dus heel grappig was, is het waren 4 groepen. En je had 2 kindergroepen, of 2 babygroepen bedoel ik, tot 2. En 2 ietsje oudere groepen. En ik kwam dan binnen. En dan was er eigenlijk een soort afwerkplekje. Dus je ging zitten en dan werd er eerst een soort liedje en een dansje en zo. En dan vervolgens was het een rondje cadeautjes. En daarna was het een rondje op schoot voor de foto. En dan was er nog een liedje en een dansje en dan was het weer door, zeg maar. Dus het was ook, ja, weet je, er was ook niet heel veel tijd voor improvisatie buiten een grapje en dergelijke.
Oh.
Dus, ik kwam dus die ruimte binnen en vooral die jongste kinderen, die vinden het wel echt heel spannend, weet je wel. Dus dat is eigenlijk, hoef je ook echt niks te doen. Je moet gewoon eigenlijk niet te veel doen. Want alles wat je doet, maakt het nog enger, zeg maar, weet je wel.
Waren er ook nog Pieten bij? Of was het gewoon...
Ja, er was er 1.
Oh.
En dan moet ik zeggen, aardig kind.
Ja.
Was ook een kind. Maar daar ging het niet vanuit gebeuren, zeg maar.
Dus nee.
Dus die had wel continu een soort van aansturing nodig dat er iets moest gebeuren. Maar goed,
jij had het natuurlijk ook nog nooit gedaan. Ik neem aan dat er niet een soort van cursus hier...
Nee, helemaal niet. Nee. Ik had me ook niet echt heel erg verdiept.
Je ging er gewoon blanco in. Je dacht, ik ga gewoon, dit zit in me.
Ja, het is dus ook niet zo moeilijk, hè. Je wuift en je zegt de keren of de kinderen lief zijn.
Maar
ja,
had je dan ook zo'n boek dat dan, want ik weet dat...
Ja, precies.
Dat er staan dan vaak dingen in die Sinterklaas te oren is gekomen, die toch eventjes doorgenomen dienen te worden.
Er was dus paniek, dus ik had wel het journaal had ik heel goed gevolgd die week. Want het boek was dus kwijt.
Dat scheelt weer natuurlijk.
Ja, het is gevonden hoor, gelukkig. Het had gewoon
ik had ook niet uit je hoofd doen, want je bent 400 jaar oud. Ja, weet je, wat verwacht je van iemand die...
Nee, precies. Alleen het nadeel was dat het journaal de avond daarvoor nog niet verkondigde waar het boek dan gebleven was. Dus ik had het wel bij me.
Jij kreeg vragen.
Ik had vooral zelf... ging het gewoon uit de weg dat ik het toch maar gevonden had.
Je bent je eigen storyline begonnen. Ja, je bent bent een beetje gewoon off the grid gegaan.
Ja, dus ik weet niet of ik mensen echt daar wat mee aangedaan heb de avond daarna, zeg maar, toen het toch ineens weer ergens anders wel weer kwijt was.
Hey joh, ik zei, oude man, dat vergeet iedereen.
Nee, oude man. Maar goed, wat wel leuk was, ik kwam dus binnen. En mijn eigen kroos zat daar natuurlijk ook in die groepen.
Ja, precies.
Zij vonden het wel heel spannend, dus ze zijn niet allebei op de foto geweest, helaas. Maar wat vooral was dat, ik had bij mijn zoontje wel het idee... Want dan dacht ik van tevoren gaan ze je herkennen, weet je wel?
Ja.
En dat had ik van tevoren bedacht, dat zal meevallen. En dat was ook zo, er werd geen herkenning. Maar ik had dus wel achteraf het idee dat er iets gemerkt was. Dus bijvoorbeeld, ik kreeg een cadeautje en toen zei hij dus tegen zo'n leidster daar, zei hij, ja, nee, ik wil het nu niet uitpakken. Ik wil dit straks met papa uitpakken. En dat vond ik opmerkelijk, dat had hij normaal niet gedaan, normaal is het papier er al af geweest. Mm-hmm. En ook later, want het waren wel een paar andere ouders, die waren er wel, die mochten ook komen kijken, zeg maar. Dat is nou ook grappig, ze had op een gegeven moment haar moeder op schoot en zo, maar goed, dat is wel weer
nodig. En jou?
Ja, want het kind durfde niet. Mama mag ook wel, weet je. Maar goed, toen kwam ik dus ophalen, s'avonds zei hij, ja, papa, jij was er niet, hè? Jij was er niet. Ik zei, nee, dat klopt. Nee, ja, oké. Okay, ja. En zag je me zo een beetje denken. En ik had dus het idee dat er wel, ik weet niet, ergens werd gevoeld dat het niet helemaal kosher was.
Hij wilde ergens een beetje bij jou ontfutselen van, oké, als ik je nou een klein beetje voed, ga je dan toegeven?
Ja, maar ik weet niet eens of hij het echt dan snapte. Ik dacht meer dat hij door had van dat er iets niet klopte of zo.
Maar had
jij
ook een ander stemgeluid? Had jij een beetje zo'n zware, zwoele,
sint-klare
stem?
Nou, ik merkte dat dus per ongeluk soms ging. Dus in het begin kwam ik gewoon binnen en toen op een gegeven moment merkte ik zo het, hallo, zijn jullie allemaal lief geweest? En toen dacht ik, oh ja, dat is misschien. En die Sinterklaas in het journaal tegenwoordig altijd, nou, dag hoor.
En hier zijn geen opnames van, hè? Ik heb een foto gezien. Die heb ik ook gedeeld op onze Instagram-pagina, het pap moeten doen. Zeker. We hebben goede reacties op, hoor. Ik heb al wat boekingen voor volgend jaar staan.
Ja, leuk. Ja, nee, ik moet zeggen dat ik het dus wel afrondend hiervan, dat ik het wel, ik vond het wel vermakelijk. Ik heb het wel met plezier gedaan.
Dus volgend jaar weer?
Ja, wie weet. Als ik daarvoor gevraagd word, zal ik denk ik geen nee zeggen.
Heel goed. Wij waren bij een kinderfeestje van het weekend. Dat heb je zo nu en dan. Kinderfeestjes, dat gebeurt een beetje. Als je kinderen wat ouder worden, dan vinden die ouders het noodzakelijk om dat dan niet alleen met de familie te vieren, maar ook met de kinderen van de klas en vrienden en bekenden. En je hebt eigenlijk twee smaken hier in Spanje. Je gaat het of buiten ergens doen. Als het weer het toelaat, pak je een picknicktafel en dan neem je allemaal dingen mee. En dan hang je slingers op. Dan ga je daar lekker bij een speeltuin zitten. Dat seizoen is een beetje over, dus dan heb je nog een alternatief. En dat is van die indoor softplay centers. Nou, dat is denk ik menig vader wel bekend.
En maar dit is ook wat altijd gebeurt. Als in hier heb je al zwemmen.
Nee, dat is allemaal niet. Nee. Heel soms zijn er wel dat het een beetje buiten de stad is. Dat je zeg maar. Maar dan verwacht je van die ouders dat ze eigenlijk. Ja. Echt wel een halve weekend opofferen. Nou, dat gebeurt hier niet. Het is sowieso nooit bij iemand thuis.
En het is wel altijd met de hele klas ook, toch?
Nou ja, dat verschilt dus heel erg. Meestal wel. Je nodigt eigenlijk de hele klas uit en dan kijk je wie er komt. En heel vaak is dat ook dus de hele klas. Nou, dat was in dit geval ook zo. Er waren iets van 22 kinderen en aanhang. Dus het was heel druk. En dat was nog maar één van de kinderfeestjes die op dat moment in dat softplay center plaatsvond. Wij kwamen iets laat binnen, want ik had het moeite met parkeren. En het was al een half uur was het bezig. En ik kwam binnen. En ik merkte dat ik kreeg een soort van paniekaanval of zo. Want de muziek stond ook echt heel hard. En het was een heel heftig piratenthema. Het was heel erg piraten gethematiseerd. Ik vind piraten ook ingewikkeld, hoor. Want welk kind is nou fan van piraten? Piraten zijn gewoon zeerovers. Er is helemaal niks adorabels aan. Dus ik heb niks met piraten. Dus en dat kwam op me af en dat deed maar. En dan was ook het personeel dan ook als een soort van piraat verkleed. En dus harde muziek op. En er was dus naast die muziek was er dus dan zo'n groot cent. En die kinderen hingen er allemaal in. Er waren dus nog 8 andere tafels. Die waren allemaal al gedekt. Eentje voor die. Dus die gingen dan allemaal daar ook allemaal zitten op een gegeven moment. En er was een soort entertainer. Die stond op een half opengewerkte boot. En die deed een soort. Dit is een soort programmaatje of zo. Maar het was een beetje diffuus voor wie het nou precies was. Totdat op een gegeven moment de naam van het kind waarvoor wij kwamen werd omgeroepen. En er was een grote zak. Daar moesten de cadeautjes in. Die stond bij elke van die tafels een grote zak. Daar moest je een cadeautje in gooien. Dus die zak die wordt op die boot gezet. En dan dat kind komt daarnaast te zitten. En die presentator die begint een soort van showtje. En een beetje te vragen wat hij nou allemaal wilt en zo. Ik denk, dat is gevaarlijk. Want als hij dingen zegt die niet in die zak zitten, dan gaat hij huilen. Niet doen. Nou, wat er dus gebeurt. Die kinderen die daarbij hoorden, dus de anderen niet. Dus van alle andere feesten, die mochten door blijven spelen. De kinderen die erbij hoorden, die moesten in een soort cirkel, moesten ze daar dan voor gaan zitten. En één voor één werden die cadeautjes uit die zak gehaald.
Jeetje.
Werd er even de muziek even hard gezet. Als een soort van, oeh jongens, nu komt die.
Maar dus 22 keer meerdere cadeautjes waarschijnlijk.
Duurde heel lang. Heel lang.
En al die andere kinderen mochten dus daar ook niks mee doen. Dus.
Na 4 cadeautjes komt mijn dochter, die komt naar mij toe. Ik zei, papa, ik vind het helemaal niet leuk. Mag ik weer spelen? Zijn alleen maar cadeautjes aan het uitpakken? Ja, dat is wel in feite wat het is. En het gekke is nog dat er wel even door me heen ging. Van, je hebt van die unboxing video's. Kijken ze naar dan. Je ziet allemaal van dat speelgoed en zo. En dan die kinderen die zijn het dan aan het uitpakken. Of soms het volwassenen of weet ik wat. Nee, het is heel subgenre op YouTube. En dit was eigenlijk hetzelfde. Een soort live unboxing. Maar mijn kinderen vonden het echt heel zijn. Alle kinderen.
Ja, maar er werd niks geunboxed, toch? Als in, het werd uitgepakt, maar het was niet dat alle Lego in elkaar gezet werd.
Nee, dat precies. Daar, het was eigenlijk meer unwrapping. Dus het papier ging eraf.
Dat zou leuk zijn, dat je dan een soort heel team hebt en dat iedereen dan ook meteen in elkaar gaat zetten wat er in de doos zit. En dat je aan het eind dus alle dozen achter kan laten en dat al het speelgoed gewoon al klaar is.
Ja. Nou, dan gaat natuurlijk niet voor elk speelgoed op. Maar ja, maar inderdaad. Maar het was dus live unwrapping. Maar het was heel saai. Nou ja.
Sowieso wil ik met jou eigenlijk een keer een podcast opnemen. Dat is misschien leuk.
In een softplay center.
Ja, in een softplay center. Want wat ik me dus heel erg afvraag is... Kijk, voor ouders is het eigenlijk per definitie niet leuk.
Nee, er is niet voldoende rekening voor ouders gehouden.
Dus het is echt slecht rekening. De koffie is ook vaak niet goed.
Nee, het was heel slecht koffie. Heel slecht.
Je hebt ook vaak toch slecht overzicht. Dus je moet dan toch die ellende in, weet je wel.
Ja, dat waren dus dan die verklede medewerkers als piraten. Die deden dat dan een beetje. Maar uiteindelijk hoorde ik gewoon continu kinderen huilen.
En dus dan sta je toch weer ergens te klimmen en te
tussen
doen.
Tussen van die worst, zo'n wasstraatachtige.
En dan is het vettig. En ergens ineens denk je, oh, is het snot of iets anders?
Ja, nat.
Het is allemaal ellendig. Dus ik wil, maar ik vraag me dus af, voor die kinderen zal het dus toch wel leuk zijn altijd.
Mm-hmm.
Hoop ik. Want anders, waar doe je het dan nog voor?
Ja. Nou, dat vroeg ik me dus ook af. Maar dit was dus de eerste... dit was dus dat kindje waar wij voor kwamen was als eerste. En daarna kwamen er dus nog 6 anderen. Dus het herhaalde zich ook nog een paar keer. Alleen, dan wat je dus dan zag, is dat... Dit waren dan 22 kinderen. Maar de volgende was dan 10 of zo. Maar die daarna, die had er maar 4. En dat was dan een beetje sneu of zo. Maar aan de andere kant dacht ik ook van... Ja, het maakt ook eigenlijk niet uit. Want ik zag dat meisje was wel heel erg... Dat helemaal een mooi jurkje. En die was wat ouder. Die werd 7 of zo. En die zag je wel helemaal glunderen. En toen dacht ik opeens van, als je dit uit de ogen van een kind beschouwt. Dus dat je dan op zo'n plastic boot staat. En dan is zo'n schijnwerper op je. En dat je dan die cadeautjes zo mag uitpakken. Ja, dat heeft ook wel weer iets magisch. Ik merkte dat ik daar wel een beetje de magie...
Podium dus.
Wat zeg je?
Het is alleen maar leuk voor het kind op het podium.
Nou ja, die anderen die mogen toch ook spelen. En,
precies. Ja, dat is
en toen op een gegeven moment...
4 kinderen, dat zijn dan misschien wel de echte vriendjes. In plaats van... Bedoel, die 22
dat kristalliseert zich natuurlijk een beetje uit. Ik bedoel, als ik nu... je kunt het zo nog even over hebben. Als ik nu mensen uitnodig voor een feestje... Dat is dan altijd maar de vraag wie er dan komt, weet je wel. Ik bedoel, iedereen, alle contacten zijn toch een beetje verwaterd. En, maar als je zeg maar jong bent, dan is het nog, niet besloten, weet je wel. Dan kan iedereen nog je beste vriend worden. Dus dat is een beetje een soort metafoor voor het leven. Oké, tot zover de papmomentjes.
Graag.
Ik ben er weer.
Nou.
Ik...
Je hebt iets meegemaakt.
Ik heb iets meegemaakt. En
mensen heel boos op jou?
Nou, laat ik het zo zeggen. Voor de mensen die het even gemist hebben. In de afgelopen maanden, naast dat we deze podcast om de 2 weken hebben opgenomen, heb ik ook een boek geschreven. En dat boek heet De Thuisblijfvader.
Nee joh.
Ja, en de ondertitel is Waarom mannen net zo goed voor de kinderen kunnen zorgen. En dat boek, dat is een beetje mijn eigen verhaal. Dat gaat over mijn keuze om voor de kinderen te zorgen. De dingen die ik daar heb meegemaakt. Dat komt uit begin volgend jaar. Maar om een boek te kunnen verkopen, moet je natuurlijk zorgen dat mensen ervan af weten. Nou, dan doe je interviews. Dan begint er een soort PR-campagne. En die is begonnen. Want... Wat wil het namelijk, is dat afgelopen vrijdag een interviewtje in het AD stond over mijn boek. En dat had ik gedeeld via LinkedIn, want dat doe je dan. Dan stuur ik dat naar mijn vrienden en vriendinnetjes, waarvan ik hoop dat ze me aardig vinden. Dat is natuurlijk inderdaad altijd een beetje de vraag. Maar er kwam inderdaad een verscheidenheid aan reacties, kwam erop. Ja. Positief. Midden positief.
Bij het AD zijn mensen altijd wel heel eerlijk, hè? Dus de reacties.
Ja, is dat van eerlijkheid?
Nou ja, of in ieder geval uitgesproken.
Ja. Nou, de strekking van het artikel, maar goed, jij hebt het voor je, dus jij kan het, je kan me verbeteren als ik het niet goed heb. Was dat ik eigenlijk zeg van, joh, jongens, allemaal leuk en wel. Ik zeg niet dat je iets moet doen. Ik zeg niet dat je thuisblijfvader moet worden. Ik zeg niet dat je thuisblijfmoeder moet worden. Ik zeg helemaal niks. Maar... Waar ik van overtuigd ben geraakt na het schrijven van het boek, is dat vaders in een hele comfortabele positie zitten. Als je fulltime werkt, alleen maar gewoon lekker met je werk bezig bent, dan krijg je er als vader eigenlijk geen commentaar op. Dan doe je het prima. Doe je er een pappadagje bij of een halve middag een keertje naar Softplay Center bijvoorbeeld, dan ben je een held. Dan doe je het hartstikke lekker. Dus dat is een hele comfortabele positie om in te zitten. Er wordt eigenlijk helemaal niet van je verwacht dat je meer doet dan dat. En je komt eigenlijk met heel veel dingen weg. Nou, dat is een beetje mijn boodschap. Dat heb ik ook ondervonden. Want van mij werd heel erg... ik werd heel erg gezien als een soort van held. Dat ik me daarvoor opoffer. Dat slaat natuurlijk nergens op. Je maakt kinderen. Je krijgt kinderen.
Maar door wie word je gezien als held dan?
Door mensen in de omgeving die zeggen... Oh, wat goed dat jij dat doet. En ik heb dat nooit zo ervaren. Dat ik nou iets doe wat nou heel goed is. Ik heb gewoon iets gedaan wat op dat moment bij me past. En dat is ook maar zo ontstaan. Dat is niet een soort roeping geweest. Maar omdat ik dat er zo dan al zeg, en dan komt natuurlijk dat komt dan in zo'n interview komt dat dan te staan, daar vinden mensen natuurlijk wel wat van. Dus een deel van de negatieve reacties was heel erg over, ja, maar jij zegt het allemaal wel, dat vaders niet voor hun kinderen zorgen en dat ze alleen maar een beetje papadagjes doen en zo. Maar dat is allemaal niet waar, want ik heb heel veel vaders die doen het allemaal wel. En die zijn allemaal op het schoolplein al jaren. En hoe is dit nieuwswaardig? En wat een onzin dat hier een boek over wordt geschreven. Nou ja, iets in die trant. Ja. En nou raakt mij dat niet persoonlijk, want dat maakt me niet zoveel uit. Maar het is natuurlijk wel zo dat als je naar de cijfers kijkt, dat het niet klopt. Er zijn maar heel weinig vaders die zorgen. En de vaders die, of de huishoudens die het huishouden en eigenlijk het onbetaalde werk gelijk hebben verdeeld, dat is maar een heel klein deel.
Nee, dat blijkt toch keer uit al die onderzoeken, hebben we het vaker over gehad.
Precies. Ja. Dus dat is makkelijk van repliek dienen. Maar waren ook heel veel mensen heel positief. Die zeiden, oh wat goed dat je hier, dat je hier eens mee naar buiten komt, zeker als vader zijn. Want meestal gaat dit onderwerp, een soort van emancipatieonderwerp, toch vaak, wordt vanuit vrouwen, wordt dat een beetje aangestuurd.
Ja.
Maar dat is dus, kijk.
Het gaat nog heel lang in het artikel eigenlijk, als ik kijk, over de tutu, of de vader in een tutu, op de voorkant van je boek. Op de cover. Dat is eigenlijk, als ik zo even de lengte van het artikel in oogschouw neem, is dat ongeveer, nou tegen de helft gaat het daarover.
Ja, dat
dus
is
ik moet zeggen dat ze ook wel er zelf een soort spin aan hebben gegeven.
Ja, maar dan krijg je dus dat er een soort karikatuur komt. En het punt is, er staat inderdaad een vader in een tutu. Ik vind het best een stoere vader, want hij heeft een baard en hij is gespierd en zo. Dat is, denk je, de vormgeving.
Hij is wel gespierder dan jij zelf bent.
Nou zeg. Het is een soort, ik werk er naartoe.
Ja.
In ieder geval.
Het is ook nog ambitie.
Het is ook zeker ambitie.
Nee, maar even hè. Ja. Wat ik ben eigenlijk wel nieuwsgierig, want ik heb je boek dus nog niet gelezen.
Nee.
Maar ik heb wel heel vaak met jou over gehad. En wat ik me eigenlijk afvraag, als je nou je boodschap in een paar zinnen, met de nadruk op een paar, zou moeten zeggen, wat is nou eigenlijk, wat is de afdronk die ik heb als ik jouw boek gelezen heb?
Gegeven dat je een vader bent, hè, want ik denk dat als je een moeder bent, dat anders is. Ik denk dat als je het verhaal gelezen hebt, dan hoop ik, dat is natuurlijk altijd de verwachting, dat je bij jezelf te raden gaat van, is de werk-privé balans die ik nu heb, past dit bij mij, past dit bij ons, past het bij ons gezin? Wat is er voor mij te winnen om dat eventueel te veranderen? En ook nog, hoe zou ik dat eventueel kunnen doen? Of aan welke knoppen moet ik kunnen draaien om dat voor elkaar te krijgen? En dat is niet omdat ik nou heel veel handvatten geef, het is geen zelfhulpboek. Maar het zet je hopelijk op bepaalde punten aan het denken. Want ik vertel dus over de beslissing die ik heb gemaakt. En ik ben niet een soort, ik heb niet een soort roeping of zo van ik ga nu thuis bij mijn kinderen zijn. Dat is zo ontstaan. Toen onze dochter geboren werd, heb ik net zo lang verlof opgenomen als mijn vrouw. En toen zij weer aan het werk ging, ben ik zeg maar minder gaan werken. Of eigenlijk nog minder gaan werken. Dat hebben we wel continu geëvalueerd. Maar het is veel langer geworden dan dat ik dat in eerste instantie voor mezelf had.
Ja, dus bedacht. Het is niet dat je een soort epiphany hebt op een gegeven moment van nu moet het gebeuren. Nee. Maar het ontstaat ook een beetje.
Nee, en dat is ook van de kritieken die ik ook kreeg. Is van ja, maar thuis blijft vader, weet je wel. Ik krijg het daar heel erg benauwd van of het gaat kriebelen of wat is het voor vreselijke term. Maar voor mij een thuis blijft vader is ook gewoon iemand die een paar weken verlof opneemt. En dat kan, hè. Je hebt in Nederland gewoon ouderschapsverlof. Je kan meer verlof opnemen. Maar vaak is dat onbetaald. Dus dat gaat meteen het eigen zak. En daardoor is nu op dit moment hoe het in Nederland geregeld is, het ouderschapsverlof, een heel elitair ding. Want alleen maar de families die dat kunnen leiden, die nemen dat verlof op. En die profiteren daar dus hopelijk van. Want ik geloof er wel heel erg in dat het enorm kan bijdragen aan de gelijkwaardigheid in het ouderschap. Als een vader vanaf het begin af aan betrokken is bij het zorgen voor de kinderen, en betrokken is bij het huishouden, dat ook in de vingers krijgt. Daar zit voor moeders ook een hele een leercurve in. Die zijn niet daar van nature beter in. Er is nul wetenschappelijk bewijs dat dat zo is. Als die vaders dat vanaf het begin af doen, dan hebben ze daar baat bij, het hele huishouden, het hele gezin, gedurende de hele rit als ouder.
Ja, ik ben dus wel altijd nieuwsgierig naar, maar daar is misschien ook wel onderzoek naar gedaan, of vaders dat nou op die manier ervaren. Als in de meerwaarde voor mij als vader om het te doen. Kijk, ik maak ook meer tijd vrij voor mijn kinderen, weet je wel. Ik heb mijn papadag. Ik heb vaker momenten die ik met de kinderen doorbreng, ook door de weeks. Om een soort van daar wat meer gelijkheid in te creëren. Bij ons is het ook niet helemaal gelijk. Maar ik ben in ieder geval veel vaker thuis dan gemiddelde vader, denk ik. En dat vind ik leuk, omdat ik graag die momenten met mijn kinderen ook meemaak. En ook omdat ik het prettig vind dat daardoor mijn vrouw dingen kan doen die ze anders niet kan doen, omdat zij dat dan maar zou moeten doen of zo. En alleen wat is nou voor veel vaders die het nu zo hebben dat ze bijvoorbeeld gewoon onbeperkt kunnen werken en dat alles gewoon voor ze gedaan wordt.
Mm-hmm.
Hoe overtuig je hun nou ook, als ze daar niet intrinsiek door gemotiveerd zijn, dat het een goed idee is?
Ja, dat is heel lastig. Dat is een valide vraag. Ik denk ook niet dat als je niet van jezelf al een beetje het gevoel hebt dat je dat zou willen, dat het heel moeilijk is om iemand een soort van naar de other side te krijgen. Maar waar ik in geloof, en ook dat blijkt wel uit onderzoek, is dat 6 op de 10 stellen, voordat ze kinderen krijgen, aangeven dat ze het gelijkwaardig willen verdelen. De zorg voor de kinderen, zorg voor het huishouden. Alleen in de praktijk blijkt dat maar een kleine 10% daar ook eigenlijk in slaagt. Dus dat betekent dus dat er een hele grote groep is van vaders, die dus wel uitspreken de wens om meer te zorgen, maar daar op een of andere manier niet aan toekomen. Dus nou, daar richt ik maar even mijn pijlen op. Niet degene die eigenlijk zeggen van joh, ik vind het wel best zo.
Is het boek dan ook gericht op mannen?
Ja en nee. Maar dat is meteen lastig aan een boek. Ik weet niet of ik het een keer eerder gezegd heb, maar in mijn gesprekken die ik gehad had toen, voordat ik het ging schrijven, werd me vrij snel duidelijk dat eigenlijk mannen geen boeken lezen. In ieder geval geen boeken kopen. Als ze een boek lezen, is het vaak van iemand dat ze het gekregen hebben, cadeau. Meestal.
Dus jouw uitgever die gaat ervan uit dat het door vrouwen gekocht wordt?
Ja, daar gaan ze zeker van uit.
Vandaar de tutu.
Dat is een verkoopding waar ik bij heel veel dingen van vind, maar dat heeft niet zoveel zin. Want als je gewoon kijkt naar ja, wie kopen de boeken, dan zijn dat nou eenmaal vrouwen. Dus daar moet ik me dan maar even bij neerleggen. Maar even terug te komen op dat wat je hiervoor zei. Die vaders die dus eigenlijk op een of andere manier wel meer willen zorgen, maar daar niet aan toekomen. Hè, sterker nog, ze willen eigenlijk gelijkwaardigheid in het huishouden en zorgen nastreven. Kijk, die worden op een of andere manier tegengehouden daarin. Dus het is of een ding wat ze voelen vanuit hun werkgever. Hè, mijn werkgever staat er niet voor open. Het is misschien iets wat bij hun omgeving leeft. Van, als ik dat nu doe, dan vindt mijn omgeving daar wat van. Het zit misschien iets in zichzelf, een stuk in hunzelf. Van wat ben ik dan nog voor man, vent, vader als ik niet meer werk of minder werk? En er zit ook een stuk in, nou ja, we hadden het er net over, dat verlof. Hè? Gewoon puur het feit dat er geen goede formele regeling is waarin je als vader vanaf het begin af aan betrokken wordt bij de opvoeding van je kinderen. En ik denk dat al die dingen samen, en het verlof is daar een heel concreet iets van, dat als we dat een beetje kunnen veranderen, en als mijn boek daar een klein beetje aan kan bijdragen, om daar in ieder geval weer even van bewust van te zijn, dat is wat er leeft, dat is wel de behoefte die mensen uitspreken, maar uiteindelijk dus in de praktijk niet zo resulteert, want eigenlijk zijn die cijfers best wel schrikbarend over hoe dat nu verdeeld is.
Dat betekent dat we het praktisch moeten regelen, de beeldvorming moet anders, en de intrinsieke motivatie moet anders.
Ja, op een of andere manier moeten die vaders op een andere manier aangesproken worden. Of die moeten een soort van, ja, wat je zei, je hebt het over overtuigen. Ik denk dat heel veel vaders er wel van overtuigd zijn, maar nog niet de urgentie voelen om het ook te veranderen. Nou, er zijn heel veel onderzoeken in, die heb ik ook in mijn boek naar voren gebracht, waarin blijkt dat als een vader de eerste 1000 dagen van een kind nauwgezet betrokken is, en dat is niet exact gedefinieerd hoeveel uur dat dan precies is, hoeveel luiers je dan precies moet verschonen, of hoeveel papadagen je dan moet hebben. Maar in ieder geval, ja, waarschijnlijk veel meer dan dat heel veel vaders nu doen. Dat heel veel baat heeft bij het opvoeden van het kind, bij het ontwikkelen van de hersenen en dat soort dingen. Nou, dat zijn echt wel significante verschillen. Dus ja, daar is snel veel te winnen. En voor vaders zelf ook. Want heel veel, nou ja, wij zijn begin 30. Nou, we zitten bijna aan de verkeerde kant. Weet je, heel veel, nou ja, ik merk het wel. Er zijn veel mannen van onze leeftijd die toch wel een beetje, zeg maar, nu op een punt in hun carrière zitten, dat ze net lekker carrière hebben gemaakt en dat ze zeggen van ja, is dit het nou, weet je wel? Burn-out, klachten, quiet quitting, you name it. Er zijn allemaal van dat soort dingen die spelen ook. Ik denk dat de oplossing daarvoor, ja, of heel derotherapie is, of misschien een combinatie van gewoon meer terug naar de kern van wat je nou eigenlijk.
Ik denk toch de eerste 2 jaar van het leven van je kind een soort van je uit de burn-out gaat trekken. Maar wie weet wel.
Met de juiste handvatten, de juiste tools, ja, geloof ik dat je daar op een of andere manier baat bij kan hebben.
Het gaat om de balans natuurlijk, ja, dat je ook leert relativeren misschien, wat er aan de andere kant van je leven soort van gebeurt.
Ja, hoi, even een commercial break. Elke van Vriend van de Show hier. Vind je deze podcast leuk en wil je de maker steunen? Ga naar vriendvandeshow.nl en word vriend.
mijn vader had geloof ik 1 of 2 dagen kon hij vrij nemen toen ik geboren werd. Dus ja. bedenk je even wat er dan gebeurt, zeg maar, hoe dat praktisch uitpakt. Er wordt een kind geboren. Nou ja, dat is een hele indrukwekkende gebeurtenis om heel veel redenen. En volgens 2 dagen later zit je weer in dat kantoor of rij je weer met die auto naar een klant of sta je op de vuilniswagen of op een bouwplaats. Ja, dat is natuurlijk, I don't know, maar voor mij is dat nu, dat klopt niet. En gelukkig is dat beter geworden. Maar als je kijkt naar die regeling die we in Nederland hebben vergeleken met bijvoorbeeld Finland, Zweden. En dat is letterlijk een andere wereld, zeg maar. Want dat is gewoon nog lang niet gelijk. En,
we hadden vorige keer al even over die petitie, hè, die nu rondging.
Ja.
Kun jij daar eens een update over geven? Hoe loopt het daarmee?
Nou, dat is een petitie die gestart is door Eline Leijten van het Buikencollectief. Zij is vrijwillig heel erg betrokken bij het nastreven van gelijkwaardig ouderschap. En een van de dingen waar ze nu heel erg op focust is dat ouderschapsverlof, om dat gelijk te trekken met Scandinavische landen. Daar hebben ze 160 dagen verlof. En voor beide partners. En er zitten ook nog wat andere dingen daar. Bijvoorbeeld dat je ook verlof krijgt bij een miskraam. En dat is ook zwangere vrouwen makkelijker in eerdere fase van hun zwangerschap al makkelijker vrij kunnen nemen, verlof kunnen opnemen. Ja. En dat wordt dan gelanceerd. En ik was daarvoor gevraagd om daar ook een beetje aandacht aan te geven met het netwerk wat ik heb. Dus ik heb hier en daar wat balletjes op gegooid. En wat je dan ziet aan de achterkant is dat eigenlijk iedereen daar positief op reageert. Dit is niet iets waar je snel verbolgen over raakt. Zeg maar. Zelfs niet voor internetbegrippen is dit niet iets waar je makkelijk boos over kan maken. Want het voelt gewoon heel gelijkwaardig. Het voelt heel logisch. Maar wat wel opvalt is dat van de mensen die tekenen, wat we kunnen zien aan de achterkant, is dat eigenlijk 95% misschien nog wel meer is vrouw. Dus het is nu, het staat nu 2 weken... online. Ik zal het linkje nog wel eventjes delen in de show notes. En ja, het zijn 15.000 mensen die dat getekend hebben. Het merendeel is vrouw.
Maar dat is echt fascinerend, want in die petitie zijn een aantal dingen die specifiek voor vrouwen nut zijn. Bijvoorbeeld met die miskramen en dergelijke die je noemde. Maar ook, eigenlijk hebben vaders er bijna nog het meest mee te winnen. Als je het niet zeg maar vanuit soort gezin als geheel ziet. Want die krijgen eigenlijk de meeste extra verlofdagen in die nieuwe regeling. Alleen blijkbaar zijn die dan niet gemotiveerd of die worden niet bereikt om daar dan aan deel te nemen.
Nou, ik denk dat het is, die worden niet bereikt. Want ik wil heel graag geloven dat die wel gemotiveerd zijn. En dat als ze dat tot zich nemen, die kennis, op welke manier dan
ook. Elke vader die ooit een kind gekregen heeft of in ieder geval daarmee bezig is, ja, die weet dat het huidige verlof al heel karig is. Maar ook als je een keer hebt meegemaakt dat je inderdaad met een miskraam te maken gehad hebt. Ja, dat is niet dat jij fysiek die miskraam doormaakt. Maar jij maakt wel dat hele proces mee. En je bent er ook een onderdeel van. Dus al die mensen zouden daar toch in geïnteresseerd moeten zijn, zou je zeggen.
Ja, en ook willen dat het beter wordt. Want kijk, als je stel de verwerking van het kind is een ongelukje, dat gebeurt nog wel eens. Dan heb je alsnog 9 maanden de tijd om over na te denken over wat je gaat doen, hoe je die rol gaat invullen, hoe je vader gaat zijn. Natuurlijk, je kan je alle dingen voornemen en dat moet het eigenlijk nog maar blijken. Maar het valt mij heel erg op dat toch heel veel ouders soort van overvallen worden van hoe ze dan uiteindelijk hun nieuwe leven gaan inrichten. Hè? Je hebt eerst een soort van roze fase waarin alles nieuw en bijzonder is. En dan heb je een vroedvrouw of kraamvrouw, kraamhulp. Die dan je dan een beetje zeg maar eigen maakt met alle handelingen die je moet verrichten. Maar het structureel opnieuw inrichten van je huishouden. Ja, daar is heel weinig, eigenlijk wordt daar heel weinig aandacht aan besteed. En juist zo'n verlof, zo'n royaal verlof. Nou ja, royaal, gewoon een normaal gelijkwaardig verlof. Kan daar enorm bij helpen om mensen daar, nadat ze dus al de dingen hebben voorgenomen. Want nogmaals, heel veel mensen nemen zich dus voor om het huishouden en de zorg van de kinderen gelijk te verdelen. Om daadwerkelijk ook dat in de praktijk te kunnen brengen. En dat is het verlof is 1 ding. Dus daadwerkelijk de tijd ervoor hebben. Maar ook gewoon het in de vingers krijgen. Daar ervaring mee opdoen. En dus ervoor te zorgen dat je die verdeling gewoon veel gelijkwaardiger krijgt. En daardoor beide partners een gelijkwaardige rol spelen. En als je dat dus niet doet, ja, het is niet dat het dan meteen allemaal misgaat. Want zo gaat het heel vaak. Maar dan krijg je dus dat een vader doorgaans een enorme achterstand heeft. Die heel moeilijk bijna eigenlijk niet meer te overbruggen is. In het, in het zorgdragen voor die kinderen. Dus dat het eigenlijk altijd op het bordje van de moeder komt.
En wat mij heel erg opviel wel, als je vanuit de buitenkant naar bijvoorbeeld zo'n petitie kijkt, is dat het ook wel best een... Het wordt dus veel door vrouwen getekend, maar ook wel door vrouwen gerund, leek het. In eerste instantie. En ook best een soort, ja, we zeggen, Amsterdams ding, zeg maar. Weet je wel, best wel een soort, laten we een soort de moderne elite noemen of zo. Weet je wel, dat het vanuit die hoek komt. Er is niet een soort van omgedraaide vlaggenbeweging. Snap je, weet je wat ik bedoel? Er is niet een soort van, dat het vanuit de hele samenleving opkomt of zo. Als in, er wordt heel veel over gepraat. Mm-hmm. Maar het is wel een soort... Ja, vanuit een soort bepaalde hoek dat daar veel aandacht aan gevraagd. Wat denk ik heel goed is, maar is die aansluiting er dan wel met de gemiddelde vader in het hele land?
Ja, dat is een terechte vraag. Als je kijkt naar ook wat er over gepubliceerd is, het is op de radio geweest, op Radio 1. Het is twee opiniestukken, eentje in het Volkskrant, eentje in het NRC gestaan.
Ja, wel specifieke plekken weer.
Het rolt dan ook wel door naar een ouders van nu en een wat meer soort van...
Jij stond in het AD, dat is op zich een goed begin.
De AD is van het volk, maar tenminste, ja. Nee, je, dat is helemaal waar. Dat is helemaal waar. En dat is
waarom dus ik vraag meer af van, kijk, tuurlijk is het wel logisch dat dat daar gebeurt. Dus dat is ook heel goed, weet je wel. Volgens mij, er is geen enkele discussie of dat er goed iets is, weet je wel. Dat is, alleen, wordt nou nu de juiste snaar altijd geraakt, vraag ik me af. Als in hetzelfde met jouw boek, hè, misschien dan... eigenlijk, de boodschap is heel nuttig voor vaders. Mm. Maar je zegt zelf, het boek wordt gewoon op vrouwen gericht. En kijk, misschien dat vaders het krijgen en het een keer doorbladeren. Maar dit is gewoon weer, je praat eigenlijk een beetje tegen dezelfde doelgroep.
De mensen die het toch een beetje eens zijn. Dat is natuurlijk altijd zo. Je hebt natuurlijk altijd een groep mensen om je heen, die zijn het waarschijnlijk wel met je eens. Maar als er dan maar weer één iemand bij zit die dan doorgeeft aan die iemand die het dan niet ermee eens is. Ik snap dat dat een hele omslachtige weg is. Maar ik ben bang wel dat toch een beetje the way is. En wat ik dus stiekem hoop is dat... En een moeder of een vrouw die mijn boek leest en dan denkt, hey, hier kan mijn partner wat mee. Of ik kan er zelf wat mee, dat kan natuurlijk ook nog. Dat die dan denkt, ja, maar deze gast lijkt niet compleet gestoord. Als hij het kan en hij is er misschien kijken we er gewoon op een verkeerde manier tegenaan. Hè? Dus een van die dingen die jij ook nog noemde, wat er moet veranderen. Een soort van dat beeld van... dat het gek is, dat een thuisblijfvader, dat mensen daar kriebels van krijgen, of een vader die veel zorgt, dat het niet als mannelijk wordt gezien, dat je juist veel moet werken. Als we daar gewoon maar tegenaan blijven schoppen...
Ja, dat is het. Het is gewoon een lange adem, en steeds een stukje en een beetje, en dan uiteindelijk...
Een stukje en een beetje, en het probleem is ook, ik was dus ook voor mijn boek op zoek naar goede rolmodellen voor vaders die dan er heel erg open in zijn, dat ze dus veel zorg voor hun kinderen op zich nemen. Ja, dat is ook allemaal, dat is niet zoveel.
Er is wel echt iets aan het veranderen, toch? Als in het feit dat wij deze podcast maken, maar ook zijn ze dat soort documentaires en dat artikelen. En het is volgens mij gewoon meer de papadagen en dat soort dingen. Het is eigenlijk al steeds meer een soort, in ieder geval onderdeel van...
Dus het is goed. Er is voedingsbodem. Ja, ik denk dat als we 10 jaar geleden deze podcast hadden gemaakt, nou, dan hadden wij geen kinderen gehad. Dan hadden we ook heel andere dingen gehad, denk ik. Maar,
je moet die
voedingsbodem is er. Alleen je moet blijven zaaien. En het gaat niet in één keer, pats, boom. Oh, hier is het verlof, hier is een boek. Nee. Nu is het opgelost. Nu zijn we het allemaal met elkaar eens. En we gaan weer vrolijk verder met ons nieuwe leven. Ja. Zo werkt het helaas niet.
Hey, en het, misschien om dit af te ronden.
Ja.
Het boek komt eraan, februari.
Ja, kunnen niet wachten allemaal. Je kan het al voorbestellen. Je kan gewoon nu naar bol.com gaan. En je kan de thuisblijfvader intikken. En dan kan je het gewoon bestellen. Dat kan allemaal.
Hey, hoe gaat dat er nou uitzien in februari? Komt een feestje? Mogen alle luisteraars komen?
Dat hoop ik dus stiekem. Ik weet niet of de luisteraars naar deze podcast... toevallig ook de podcast Weer een Dag... van Marcel van Roosmalen en Gijs Groenteman kennen. Daar hebben ze toen... ik denk volgens mij voor de vakantie of zo... voor de zomervakantie... uitgebreid gehad over het boek van Marcel dat uitkwam. Totaal. Een bundeling van heel veel werk... wat hij eerder had geschreven. Daar heeft hij een enorme hype om me heen gecreëerd. En bij een boek, ja, het is heel ouderwets, maar daar hoort een boekpresentatie bij. Dat kan je ook niet doen. Er zijn ook heel veel schrijvers die dat niet doen. Maar mij leek het nou heel leuk om het juist wel te doen. Een beetje zo tegen de stroom in. En waar kan het dan beter dan in de plek waar niet ooit allemaal begonnen is, maar waar ik in ieder geval een groot deel van mijn leven heb gewoond. En dat is Meppel. En ik weet nog dat ik dat tegen mijn uitgever...
Ik ga in het centrum van de wereld staan.
ik zei dat ik dat tegen mijn uitgever zei van... Ja, oké, als ik een boekpresentatie ga doen, dan ga ik het wel in Meppel doen. In Meppel zit gelukkig een boekwinkel, anders dan was het al een stuk ingewikkelder geweest. Logistiek in ieder geval. Het zijn er twee. Er is een Bruna en er is een onafhankelijke boekhandel. Boekhandel Bart is dat. En die waren daar wel voor te porren. Hé, er komt eens een keer iets naar
Boven. Er komt een boekpresentatie in Boekhandel Bart.
Kijk. En dat lijkt mij nou echt heel leuk. Hè, dus nog even refereren aan het, de hype die Marcel van Roosmalen wist te creëren voor zijn boek. Om dat ook in Meppel te hebben. Een soort Project X, maar dan om een boek over een belangrijk onderwerp. Ik denk een onderwerp waar veel van onze luisteraars ook ergens mee bezig zijn. Al is het maar in hun achterhoofd. En anders zijn ze het nu wel naar deze aflevering. En
ben je wel eens in Boekhandel Bart geweest?
Ja, maar het zat er nog op een andere plek. Het zit nu in waar vroeger de Halfort staat. Er was een fietsenwinkel, die is weg. En,
het is een beetje een grote zaak. Als in, ik ben een beetje op zoek naar hoeveel mensen moeten we daar binnen krijgen... dat het zeg maar van de brandweer niet meer mag.
Ik denk dat als we zeg maar aan een mannetje van 100 komen... Dus ik denk dat als zeg maar... Nou, als alle onze luisteraars komen, om maar zo te zeggen... Dan gaat het sowieso in de krant staan. Dan is er paniek. Maar als ik maar een deel daarvan, zeg maar, ik denk als er 100 man zouden zijn in die boekhandel op koopavond 17 februari in Meppel bij boekhandel Riemer Bart. Als we dat voor elkaar krijgen, ik sowieso, je mag op de foto, ik kom een handtekening zetten in je boek. Maar
op een gegeven moment gaan we ook geen vrouwen meer toelaten, toch? Dus er is een soort...
Ik wil wel een soort van...
We hebben een kwotum,
een soort mannen-vader kwotum eigenlijk, ja.
50-50 moet het wel zijn binnen. Nou, het is een beetje als in de board van elke zichzelf respecterende corporate.
Kijk, dit is natuurlijk een beetje dromen en een beetje onzin allemaal. Maar het lijkt me op zich wel leuk om een soort... kijk, wat ik zei, ik heb dus best al langer in Meppel gewoond. En op een gegeven moment ben ik daar vertrokken. En mijn ouders zijn er nog steeds. Maar er zijn nog best wel veel mensen die ik... beetje ken. Ik ben niet een hele fanatieke Facebook-bijhouder en ik heb nooit reunies gedaan of zo, maar het lijkt me wel leuk als het een soort reunie-achtige situatie wordt. Dus kom je nou uit Meppel, dat je denkt, hey, ik ken die gast of ik ken hem niet of ik ken iemand die hem kent. Je onthoudt het dan, 17 februari. Het is een dag voor mijn verjaardag. Is die boekpresentatie er. En om te zorgen dat het zeg maar in de community ook gaat leven, hè? De community van Meppel. Ik ben er al een tijdje uit, weet je. Ik moet ook niet te arrogant worden.
Nee, maar er zijn toch gewoon treinen naar Meppel? Gewoon iedereen uit...
Intercities die zeg maar stoptrein worden zodra ze Meppel passeren. Ja, nee, dat is echt. Ja. Er is geen enkel excuus om er niet te kunnen komen. Precies. Er is ook voldoende parkeergelegenheid. Volgens mij is dat gratis parkeer op koopavond.
Hup, de 28 op.
De winkeliersvereniging van Meppel heeft dat mogelijk gemaakt.
We moeten misschien even met NS bellen dat ze extra treinstellen aansluiten. Want anders
het lijkt me leuk, zo'n aparte coupé dan. Ook waar dan mensen een beetje alvast kunnen
inparten. Dat lijkt me wel leuk, dat iedereen zeg maar uit Amsterdam dan en aan andere grote steden naar Utrecht komt. Ja. En dat we dan één pendeltrein hebben, die dan ook helemaal in het thema is... van jouw boek, dat er ook van die hele gespierde vaders lopen.
Ja, in tutus.
In tutus.
Ja.
En dan ook de trein behangen met jouw boekcover. Ja, en dat jij ook al passages voorleest.
Dat ik dan soort van ingesproken, want ik moet natuurlijk zelf denken in die boekhandel. Ja. Maar ik kan natuurlijk wel van tevoren dingen inspreken.
Ja.
Kunnen we misschien zo even mee beginnen. En dan komt dat over de intercom.
Nou, dat is toch fantastisch.
Dus dan roep ik dan zo'n ding, ding, ding af en toe om en dan lees ik een stukje voor.
Ja, nou ja, met die 40 mensen die komen, moeten we dan toch zeker
100,
een half treinstel hebben.
maar nog heel even hierover. Ik dacht, ik moet dat boek uitreiken aan iemand. Een soort de eerste versie. Nou, ik heb aan jou gedacht. Ik heb aan heel veel mensen gedacht aan wie ik dan...
Oh, krijg je niet?
Nee, jeetje. Sorry, dat bij deze. Nou, het eerste exemplaar kon overhandigen. Je krijgt er eentje, rustig maar. Ik regel het. Maar ik dacht, ik moet een beetje een soort... Ik moet iets verzinnen. En toen dacht ik opeens... Mijn eerste opstel, dus mijn eerste stukje wat ik schreef, denk ik, wat langer was dan, zo'n kaartje aan oma van... Hallo oma, hoe is het met jou? Veel groetjes, Tim. Dat was in groep 8. Dan moest je, toen kwam ik terug van de zomervakantie, dan moest je een opstel schrijven van... Hoe was je vakantie geweest? En dan heb ik gewoon 3 pagina's met zinnen die met en toen begonnen, heb ik toen achter elkaar gezet. En toen, en toen, en toen, en toen, en toen. En dat was bij meester Hans in groep 8, op... de basisschool De Akker bestaat overigens nog in Meppel. Ik dacht,
toch altijd met tractors naar school?
Ja, dat was later, toen ik naar de middelbare school ging. Want toen bleek dat Meppel een soort van servicegemeente is voor Staphorst en Doosje en Klazinaveen en Ruinewold. Allemaal van dat soort dorpen waar je, mensen met de tractor rijden. En ik dacht, ik ga die man een berichtje sturen. Ik vond hem. En ik dacht, ik ga eens kijken of hij dat leuk vindt om het eerste exemplaar een ontvangst te nemen. En die was heel enthousiast.
Hij werkte ook nog.
Nou, hij werkte niet meer op die school, hij werkte nu ergens anders. Toen ging ik ook helemaal nadenken van hoe zou het met al die andere mensen zijn die daar toen in de klas zaten en ook les gaven en zo. Dus ik kreeg helemaal dat gevoel van dit moet meer worden dan in die boekbeest staat. Dit moet een soort reunie worden. Dus ik ben nu heel erg aan het nadenken hoe ik dat dan een beetje in kan richten. Maar wat hij dus vertelde, daar wilde ik even mee afsluiten. Hij ging onze podcast luisteren. Ik zei, joh, begin met de laatste afleveringen. Want ja, dat eerdere werk van ons, ja, dat is echt voor de liefhebber, zeg maar. Wil je daar doorheen bijten? Begin nou even bij de meest recente. Dus hij luisterde naar de aflevering van vorige keer met Daddy Hawks, Willem van Sas. En hij stuurt mij een berichtje. Hij zei, joh, wil je wat grappigs horen? In januari ben ik verhuisd. En ik woon nog geen 2 kilometer van dat wilde pad van die Daddy Hawks vandaan. Dat is gewoon mijn buurman.
Nou, in Friesland.
In Friesland.
Ja, wat geesten.
Dan komt het universum toch wel heel mooi samen. Dus misschien moet Daddy Hawks ook gewoon op mijn boekpresentatie komen. Dan kunnen ze gewoon...
Dat is sowieso leuk. Ja. Hey, en ik hoorde dat het ook te koop staat.
Het wilde pad.
Dus, het staat gewoon in de etalage. Dus misschien kan meester Hans daar ook nog wat in betekenen.
Ja, dat weet ik niet. Ik weet niet. Dat, geen idee, maar...
Carrière.
Misschien kunnen we het crowdfunden met als al die mensen op de boekpresentatie komen. Dan kunnen we meteen de wilde pad crowdfunden. Dan gaan we er gewoon met z'n allen zitten of zo.
Nou, heel goed. Kijk eens.
Oké, nou, hey, tot zover. Wij gaan eventjes door naar de bloedpapa. Ja, en in de bloedpapa deze keer Jochem Meijer. Jouw al niet bekend.
Oh, hij is het grappige element in deze aflevering dus.
Dit is, tot nu toe is deze hele aflevering ook gescript, hè? Dit
was, die chatbot wist het allemaal.
Dit was gewoon door de chatbot is dit gemaakt. En die kwam erbij van, joh, als je iets grappigs wil in de podcast, dan moet je Jochem Meijer hebben. Dus wij hebben Jochem Meijer. Hij vertelt alleen niet iets heel grappigs. Oh. Hij vertelt iets over geluk. En hij is ergens achtergekomen. En daar gaan we eventjes naar luisteren. Want het is een soort inzicht wat, goed is om eens te horen.
Gaver om 100 keer geweest te zijn dan de eerste keer dat je in Theater van Pijn in Den Haag stond. En daar was het antwoord nee op. Dat vond ik ook grappig. Dus dat betekent, en toen ben ik verder gekeken. Oké, maar is dat als je met je kinderen naar de voetbal gaat, 's ochtends op zaterdagmorgen, dat is ook geluk voor mij. Misschien wel het grootste vadergeluk wat er is, vind ik altijd superleuk. Is dat dan een ander geluk dan het geluk als je het naar een hele goede show denkt? Oh nee, dat is hetzelfde soort geluk. Dus dat was zo'n ontzettende mooie omkeerpunt. Ik dacht, oké, dus nu ga ik er ook bewust naar kijken. Oké, dus ik word gelukkig in de natuur. Dus ga ik elk jaar even wandelen in mijn eentje. Ja, ik word gelukkig van een museum. Dus ik ga wat vaker naar een museum toe. En zo kan ik wel op een gekke manier, kan ik mijn eigen geluk al een beetje bewerkstelligen.
200 keer carré, daar zat het geluk niet in.
Nee, daar weet ik dat het geluk niet in zit.
Nee, omdat je ontdekte dat die 100ste keer eigenlijk geen meerwaarde had ten opzichte van de 10e keer.
Nee, het maakt dus niet uit.
Nee?
Nee, dus daar zit geen gradatie in.
En wat is dan de moraal van het verhaal?
Dat er geen gradatie in geluk is. Ik vind dat is zo'n essentieel punt. Ja. Er zit geen... Want je hebt af en toe zo'n moment dat je denkt, heerlijk, leuk. En dat kan je in je show hebben, maar dat kun je ook thuis op de bank hebben. Ja. En wat de les daarvan is voor mij, is dat voorheen dacht ik... Oké, ik ben echt gelukkig als ik op de Malediven ben. Gewoon zo'n blauw strand, de hele ben. En dan vlieg je daar helemaal heen en dan ben je daar. En dan denk je, dat is wel heel leuk dit. Maar ik vind het nu de gouden truc om het te leren. Oké, ik ga dus niet naar Noorwegen om 4 dagen te wandelen. Want dat is natuurlijk te gek. Nee, ik ga het op de Veluwe proberen. En ik heb 4 dagen op de Veluwe gelopen. En dan denk ik, dat is eigenlijk fucking mooi. En hetzelfde heb ik in... Dus ik probeer het steeds dichter bij huis te maken. En steeds meer mijn geluk uit die simpele dingetjes te halen. En dat lukt.
En neemt je geluk daardoor ook toe?
Ja, omdat ik er bewust mee bezig ben. Omdat ik dus weet, ik hoef niet meer marathon te lopen om gelukkig te worden. Ik kan ook gewoon, als ik 1 kilometer hard loop, kan ik ook gelukkig zijn.
Maar uiteindelijk eindig je misschien wel gewoon op de bank, omdat daar het meest geluk is.
Ja, maar het is toch waanzinnig. Als me dat lukt.
Ik weet niet of dit opgenomen is voor of na die had besloten van zijn vrouw te scheiden. Maar dat las ik gisteren.
Dat is troostig allemaal.
Dat hij, ik vond het een heel, leuk stukje. Het is al wat ouder fragment, een paar maanden geleden, maar ik had het nog bewaard. Ik vind het wel leuk om mee af te sluiten. Maar toen las ik dus dat hij gescheiden is van zijn vrouw. Maar op zich is dat niet, niet
misschien iets. Zorgt dat ook voor.
Precies, dat dacht ik ook. Ik denk, weet je, als dat voor geluk zorgt,
dat is toch prima.
Waarom niet? Maar het inzicht is dat als jij denkt, ik ben nu gelukkig. Dat kan inderdaad zijn omdat je ergens in een mooi vakantieoord zit. Maar het kan ook zijn dat je met je kinderen samen iets leuks gaat doen. En dat je opeens denkt, wat grappig eigenlijk. Of dat wat een leuke situatie. Of ik voel me gelukkig. En het feit dat hij zegt voor mij heeft geluk geen gradaties. Hè, het is aan of uit.
Ja, dat maakt dus dat je het eigenlijk overal in kan vinden. Je kan het dus ook, het ligt overal voor het oprapen. Het is meer je eigen mindset die je daar zover moet krijgen om je ervan overtuigen. Ik hoef dus niet allemaal grote fantastische dingen te doen. 6 keer in carré of whatever.
Je moet vooral goed begrijpen op een gegeven moment waar je die geluk, dat geluk kan vinden. Het is bijna, zit ik te denken, alsof het gewoon overal ligt, het geluk. Het zijn een soort plukjes en je moet ze alleen maar gaan ophalen.
Ja.
Dus je moet alleen gewoon snappen waar ze liggen.
Ja.
En dan moet je vaak naar die plekken toe.
Ja.
Dat is wel interessant eigenlijk, hè?
Mooi, toch?
Ja.
Dus ik vind het een mooie gedachte om het jaar af te sluiten. Toch? Want laten we eerlijk zijn, dit is wel de laatste aflevering.
Ja, dat hadden we expres nog niet gezegd, want we wilden mensen niet verdrietig maken. Maar het zit erop voor dit jaar.
Ja.
De feestdagen die staan toch echt te gebeuren. Ze zijn al begonnen eigenlijk.
Trappen aan de deur, letterlijk.
Te rammelen aan de deur. Ja. Dus eigenlijk rest er van ons niets meer of minder dan iedereen een ontzettend fijne, gelukkige kerst te wensen. Mm. En een gelukkig nieuwjaar, maar niet getreurd. Want in 2023 zijn wij er gewoon weer. En Tim, die heeft een verrassingje. Buiten zijn boek heeft hij ook nog een podcastverrassing. Dus blijf gewoon luisteren begin volgend jaar. En dan verschijnt er gewoon in je podcastfeed verschijnt er gewoon
iets nieuws.
Iets nieuws.
Ja.
Nee, en wij zijn ook gewoon met z'n tweeën gewoon weer terug.
Absoluut. Het gaat gewoon door en er komt alleen maar moois bij. Ja, wij gaan even afsluiten. Maar niet voordat we je verwezen hebben naar onze Instagram-pagina @papmoetendoen. Reviews kunnen op Apple Podcast. Ratings, sterretjes, weet je wel, kunnen in de Pomido-app.
Of Pomido? Podimo?
Podimo.
En Spotify. Oh, Spotify. En de Spotify app, het heeft ook allemaal van die namen.
Ik moest het ook uit mijn hoofd doen, want het staat hier niet. Het staat gewoon ratings.
Ja, rating en reviews. Hey, en nog iets anders.
Ja.
We hebben nog een leuke suggestie. Mocht je nog een cadeautje willen geven aan iemand toevallig binnenkort vader wordt.
Ja, zeker.
Dan hebben wij onze vrienden van Welcome to Mankind. Een vaderschapscursus. De manier eigenlijk precies zoals op de cover van je boek. Voor stoere vaders die het aandurven om in het tutu te gaan.
Ook voor niet stoere vaders. Oh, voor alle vaders.
Nou, als je jezelf nou met een niet stoere vader, dan is het ook voor jou. maar wil je nog een leuk cadeautje onder de boom leggen? En weet je dat er zo'n kleintje aankomt? Zorg dan dat die vaders goed voorbereid zijn. Ga naar Welcome to Mankind. Geef zo'n cursus cadeau. En gebruik de kortingscode Papa moet het doen. En dan is het cadeautje nog 20% goedkoper ook.
Ja, en jij zegt cadeautje, want het is dus wel echt daadwerkelijk iets fysieks. Hè? De cursus is zelf online en er zit een forum bij. En wij posten er ook af en toe dingetjes. En wij bemoeien daar ons ook een beetje tegenaan. Maar je krijgt dus echt een heel mooi doosje.
Het is prachtig. Ik heb het hier liggen. Tim, die kan het
hoe spontaan dit. Ja, een heel mooi zwart doosje.
Het is een prachtig doosje met boekje. En er zit zelfs ook nog echt een klein geschenkje in. Ik zal niet verklappen wat het is. Maar buiten de cursus ook iets voor die kleine.
Doet het hartstikke goed onder de kerstboom, heb ik begrepen.
Exact. Wacht niet langer. Het past ook prima in een tas. Weet je wel, het is niet een enorme doos. Je kan het gewoon in het vliegtuig meenemen, mocht je ergens naartoe gaan. Dit is het voor dit jaar.
Oh, lekker op de bank thuis. Heerlijk. Bij het haardvuur. Knapperen. Oh nee, niet de haardvuur. De warmtepomp. Lekker de warmtepomp aan.
Nou, bedenk goed waar die kleine plukjes geluk liggen. Ga ze pakken. Als dat met kerst niet aan tafel is, ga dan gewoon niet aan tafel zitten.
Nee, maar luister wel volgend jaar weer naar ons. Want daar weet je zeker dat je in ieder geval onze beschouwing over geluk kan horen. En al het andere wat belangrijk is om als vader te weten. Wij zijn er volgend jaar weer. Tot dan. Dag.
Dag. Papa moet dit doen.